En het jaarthema is dan Eind goed, al goed. En ik ga met u lezen uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, de versen 5 tot 10. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. In dit gedeelte zien we dat eind goed al goed, want de Heer is verheven, maar het begint goed. Want de Zoon van God was bij de Vader, hoefde niets te doen, maar uit liefde voor ons en ook omdat de Vader ons lief had, is de Zoon gekomen, wat we herdenken met kerst, heeft onder ons gewoond en geleefd, werd een goede timmerman, zorgde voor zijn moeder, ja, en heeft ook verkondigd. En uiteindelijk is hij naar Jeruzalem gegaan, terwijl hij wist dat hij daar vijanden zou ontmoeten. Je zou kunnen zeggen geradicaliseerde vijanden die bereid zijn te doden. En inderdaad, hij eindigt ja, aan het kruis. En als we dit gedeelte lezen tot en met vers 8, dan is de dood aan het kruis wel het dieptepunt, het middenpunt. Want sterven is nooit leuk. Sterven aan het kruis is pijnlijk. Dat, hoe pijnlijk ga ik nu niet beschrijven. Maar het is ook schandelijk. Op schilderijen heeft de Heer aan het kruis altijd wel iets om. In werkelijkheid was er niets. En voor een Joods persoon, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Als je aan het hout hangt, hoe dan ook, dan ben je van God en mensen verlaten. Dieper kun je niet gaan. Maar hij ging naar Jeruzalem in vertrouwen op God. En God heeft zijn vertrouwen, zijn geloof niet beschaamd, want God heeft hem uit de dood opgewekt. En niet alleen uit de dood opgewekt, hij kan niet meer sterven, hij zal niet meer sterven. En hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft de naam en de titel en de eer die alleen hem kan toekomen, namelijk Heer. Maar dan brengt de vraag op, als hij Heer is, is hij Heer van uw leven? Er zijn uitspraken die hebben gevolgen. Zo had er ooit een voorzitter van het bestuur, die zei tegen een jeugdgroep, ik geef mijn Fiat aan dat project. Een Fiat. Nu toevallig had hij een Fiat auto, met een hoofdletter geschreven. Dus de jeugdgroep dacht van dat gaat goed, we krijgen een Fiat. Hij bedoelde Fiat met de kleine letter, ik geef goedkeuring, maar de auto kregen ze dus niet. Maar als je voor de burgerlijke stand staat met een, ik ben dus een man met een vrouw naast me, en als de ambtenaar zegt, neemt u tot uw wettig getrouwde vrouw, en als je dan ja zegt, dan heb je het wel gezegd. Dat heeft hele verregaande consequenties. Het heeft ook verregaande consequenties als je nee zegt, want dan mag je terugkomen voor nog een andere keer en opnieuw betalen. Dat is ooit een keer gebeurd, een grapjas. Dus ik waarschuw je daartegen, dat moet je dus niet doen. Dus er zijn zinnen, en als je zegt, Jezus is Heer, dat kun je alleen zeggen als je ook accepteert dat hij Heer is over alle delen van je leven. Nu, Paulus lijkt hier een lied aan te halen. En als hij het niet heeft aangehaald, heeft hij het zelf geschreven. En misschien heeft hij het geschreven, haalt hij het aan. En hij haalt het aan omdat hij wil dat de Filippenzen de gezindheid hebben die Christus heeft. Gezindheid is een goede vertaling, dat kan. Maar achter die gezindheid zit dan wel dat je een manier van denken hebt. En dat manier van denken gaat gepaard met een bereidheid om op een bepaalde manier te reageren. Mensen hebben vermogelijkheden tot reageren die pas geactualiseerd worden als de situatie zich voordoet. Als iemand tegen je opbotst wat doe je? Zeg je dan, blijf van me af? Ik bedoel, of pas op. Of zeg je van, hindert niet. Of. En als je zelf tegen iemand opbotst, zeg je dan sorry. Of zeg je, ga aan de kant, suffert. Ik bedoel, die uiting komt voort in de situatie. Maar komt voort ook doordat je die intentie al hebt. Dat vermogen, die gezindheid. En nog lang voordat er gedragingen zijn, mogen we worden en krijgen de gezindheid die Christus heeft. En dat wordt ook zichtbaar in gedrag. En dan eerst een voorbeeld hoe het niet moet. Er is een bekend boek, het heet Zuster Luc. Gaat ook over een Belgische non van toen de tijd dat België nog over de Congo heerste, lang geleden. En deze zuster was ook opgeleid als verpleegster en deed ook de opleiding voor medisch analist. En dit allemaal op voorbereiding voor zendingswerk in de Congo. Nu, vlak voordat ze examen deed, kwam een oude zuster non naar haar toe en zei, ja, je bent de beste in de klas. Je zult ook in dit examen als beste uit de bus komen van honderden. Maar zou het niet een blijk zijn van echte gepaste nederigheid als je dus het helemaal verknoeit? Dus dan ben je pas echt nederig. Wel, zuster Luc heeft erover nagedacht en heeft dat advies aan de kant geschoven en is gewoon gedaan wat ze kon. Nou, het advies van deze oude dame is nonsens. Als je iets goed kunt, moet je het doen. Mag je het doen. Alexander Wren, die de koepel van St. Paul's maakte, kreeg licht kritiek en zei, beter kun je maken. Dat klopt. Ik bedoel, wat goed is, daar kun je gewoon accepteren dat het goed is. Maar er is ook een situatie in de omgang met anderen waarin we de ander ter wille zijn. Niet afkatten, niet boos zijn, niet een tweede mijl gaan. De gezindheid van Christus laten zien. Zout zijn, niet zo zoutig dat we mensen. De zout dat dorst geeft naar het levende water. Christus is het voorbeeld van eind goed al goed. En voor hem is het goed. En toch ook niet. Want de wereldgeschiedenis gaat nog wel verder. Hij is nu gezeten aan de rechterhand totdat alle vijanden onze voeten gelegd zijn. Wij leven nog reeds in de nog niet dat hij teruggekomen is. Dat het einde er nog niet is. Het goede is nog niet. Naast al het goede wat er wel is, waarvoor we mogen prijzen met Psalm 148, is er toch ook wel heel veel vragen, verdriet, strijd. Maar dan kunnen we in de gezindheid van Christus doorgaan. Amen.
Eind goed, al goed. We mochten zelf een tekst uitkiezen en dat is altijd heel leuk. En ik koos de volgende tekst. Galaten 6, vers 9. Laten we daarom het goede doen zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door het beeld van de oogst. Gedichten, bijbelteksten, liederen die over de oogst gaan, die hebben altijd een zeker streepje voor bij mij. En ik dacht, als jullie me niet zouden kennen, jullie kennen me wel, maar als jullie me niet zouden kennen, dan zou je misschien denken, nou, is dat een boerendochter? Is die opgegroeid op het platteland? Dat ze zo gefascineerd is door het beeld van de oogst. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat het het tegenovergestelde is. Opgegroeid in de stad, hou veel van de stad. Een vader die evangelist en voorganger was, geen boer. En ik dacht, hoe komt het toch dat ik zo gefascineerd ben door die woorden? Heeft toch met mijn vader te maken, want hij haalde altijd de teksten van oogst aan. We zongen de liederen over oogst. En wat je als jong kind ontvangt, ja, dat blijft in je geheugen zitten, dat draag je mee. En dus, hoewel ik nooit, zeg maar, op de oogstvelden geweest ben, is het idee van de oogst, en dan vooral in geestelijke zin, altijd heel dicht bij mijn hart geweest. Er komt een oogst en wij zijn de zaaiers. Dat hebben mijn ouders gedaan en ik ben blij dat ik het ook mag voortzetten. De eindoogst is nog niet daar, we zijn nog onderweg, maar we zijn bezig. Kleine Evelie zou zeggen, bezig. Ja, bezig. We zijn bezig met de oogst. Lang geleden vond ik een mooi gedicht van Adriaan Roland Holst. En dat heet De Ploeger. Ik ga het niet helemaal voorlezen, want het Nederlands is zo oud geworden dat heel veel woorden ons ontglippen. Maar het was een gedicht wat ook weer over oogst sprak. En daarom vond ik het zo'n mooi gedicht. Het heet De Ploeger. En eigenlijk wilde ik het laten voorlezen of zelf voorlezen op de begrafenis van mijn vader. Door omstandigheden kon dat niet doorgaan. Maar dat gedicht heb ik nog steeds. Niet mijn gedicht, maar een gedicht met hele krachtige woorden. En ik lees één strofe eruit, dus niet het hele gedicht, maar alleen die ene strofe. Waar de ploeger, dus degene die de grond bewerkt, zodat er zaad gezaaid kan worden, zodat er oogst kan komen, daar zegt de ploeger, ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven. Maar doe mij in de oogst geloven, waarvoor ik dien. En ik vond dat krachtige woorden. Je ziet het niet altijd allemaal nu al. En zeker niet in zijn afronding, in zijn volmaaktheid. Maar de dichter bidt, doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien. En ja, dat is ook mijn gebed. En dan kan je zeggen, ja, dat komt uit een gedicht, dat is waar. Maar daarom heb ik het gezet naast de tekst. Want Paulus zegt het ook. We zullen oogsten. We moeten niet verzwakken. En vaak als ik een moment van zwakte heb, of een moment van, oh, hoe moet dat nou, hoe gaan we nou verder? Dan altijd komt dit woord weer tot mijn hart. En ik deel het vanmorgen met jullie. We moeten niet verzwakken. Want er komt een dag van de oogst. En dan wat we gezaaid hebben voor het koninkrijk van God zal opkomen. Sommige dingen zie je nu. Als ik aan het afgelopen jaar denk, dan moest ik denken aan de doop van onze zuster uit Iran. Zomaar een halm die opkomt. Wij hebben ervoor gebeden. Simon en Antoinette hebben de contacten. En ineens is daar die halm. Iemand die zegt, ik wil gedoopt worden. En zo, terugkijkend op het jaar, waren er meer momenten dat ik dacht, zie je, er is oogst. Zie je, daar is een halm, daar is een halm. Maar ik weet ook dat ik het nog niet allemaal gezien heb. Laten we niet verzwakken. Want er komt een dag van oogst. Alles wat uit liefde gedaan werd voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En die oogst die komt aan het einde van de tijd. En ondertussen gewoon bezig blijven. Totdat hij komt.
Weet je waar ik nou zo blij mee ben? Er hangt daar een gordijn. Precies midden achter dat gordijn hangt een klok. En u kunt hem niet zien. Dus ik weet niet of ik me aan mijn 5 minuten hou of niet. Goed. Mijn tekst van vanmorgen is een tekst die heel duidelijk te maken heeft met het einde, maar ook met het begin. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. We hadden als thema voor vanmorgen eindgoed, al goed. Het begin is ook goed geweest. Het begin was goed in het paradijs, het begin was goed toen Jezus kwam, wat we vorige week gevierd hebben. Eind goed, al goed, dat is een typisch Nederlands spreekwoord. En je moet voor een preek altijd een voorstudie doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Toen heb ik de definitie opgezocht van dit spreekwoord. Dus het bestaat een Nederlands spreekwoordenboek. En dat staat in, eind goed, al goed, dat betekent... De tegenslagen zijn gauw vergeten als het goed afloopt. Kijken of het klopt. Klopt wel vaak in de alledaagse praktijk. Weet u, een lekke band van je auto, die ben je gauw weer vergeten als je weer rijdt. En een deuk die erin zit, en als die eruit is, dan ben je hem ook weer vergeten. Sommigen gaan tegenslagen te lijf door zich te verzetten. Anderen door humor. En er zijn ook anderen die doen het door vooruit te kijken. Eind goed is toch altijd goed. En is dat ook in de Bijbel zo? Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, is bij uitstek het boek dat over het einde gaat. En daar staan moeilijke dingen in, maar ook heerlijke vooruitzichten. Er staan oorlogen in, vernietiging, er staan oordelen in. Maar er staat ook in Jezus Christus, onze Messias. Die komt op de wolken als de overwinnende koning. Als de leeuw van Juda, samen met ons, met zijn gemeente. Er staat in de stichting van zijn duizendjarig koninkrijk van vrede. Zijn definitieve overwinning op de boze, nou gaan ze maar door. Maar dan drie keer in het boek Openbaring komen deze woorden voor. Ik ben de Alpha en Omega. Nergens anders in de Bijbel. De Alpha en de Omega. Dat is de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Grieks, maar dat is totaal, dat is de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Niet in het Hebreeuws. En dat was de officiële taal toen van de Joden, of in het Aramees hun spreektaal, maar in het Grieks. De taal van de andere volken, de taal van de heidenen. Is dat geen prachtige manier om aan te geven dat we er ook bij mogen horen? Dat we om gered te worden geen Jood hoeven te worden? Is ook dat niet eind goed, al goed? Het staat er drie keer in. Twee keer is het de Almachtige God die spreekt, dat is hoofdstuk 1 vers 8 en 21 vers 6. En één keer is het Jezus Christus, Openbaring 22 vers 13. Nou, daar zou veel over te zeggen zijn. Meer dan in 5 minuten kan. Misschien krijgt u ook nog wel een vervolg over een paar weken. En daarom beperk ik me nu tot de woorden die Jezus Christus zelf sprak. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde, de Alpha, het begin. De apostel Johannes zegt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat er bestaat. Jezus is het woord. Hij was aan het begin. Hij was het middel waardoor God, de Vader, alles geschapen heeft. Hij is Gods zoon. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. En het einde? Hij komt. Hij heeft beloofd en iedereen zal het zien. Dat staat bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 7, vlak voor dat andere vers. Waar God de Vader belooft, hij komt... te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. En dan is het eind goed, al goed. En voor het zover is, hij zorgt voor zijn kinderen in alles. Ondanks alles. Dan is de belofte zo mooi die God de Vader ons geeft... in die derde tekst waarin hij zich de... Alpha en Omega noemt, in de tweede tekst bedoelde ik. Openbaring 21, vers 6b, daar staat... Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie de hulp, de nabijheid van de Vader nodig heeft, kan hierop rekenen. Nieuwe kracht, De leiding van de Heilige Geest. De leiding van de Almachtige God. De Ik Ben, zoals we net gezongen hebben. En zo is het steeds. Ook aan het eind van het jaar 2018. Eind goed, al goed. Dan zou u zeggen, dit is het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Ik heb het even voor u opgezocht. Zo ver in de Bijbel moet je dan zijn. Er komen nog 7 versen na. Is dan de Bijbel uit? Nee. We gaan door, totdat Jezus komt. Amen.
Eind goed, al goed. Maar ik ga graag nog even terug naar Matteüs. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is die pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Magiërs. Een beetje vreemd woord en voor gelovigen uit evangelische kringen is het een heel beladen woord. Want bij magiër denk je toch aan een tovenaar of een waarzegger. En wat heeft dat nou in de schrift te maken? Wat heeft het met onze boodschap te maken van eind goed, al goed of al het begin goed, het einde goed? Het is minder waar, nog minder dan minder. Het waren geen tovenaars, het waren geen waarzeggers. Het Griekse woord magoi betekent ook sterrenkundige. En dan komen we al wat dichter bij de boodschap. Mensen die het heelal bestuderen en die de sterrenstelsels bekijken. Mijn vader leerde mij vroeger ook, dat is de grote beer, de kleine beer. En daar staat de maagd en de leeuw en Venus. Er is helemaal niks mis mee om dat te weten. Om dat te kennen, om naar boven te kijken en te zien wat God geschapen heeft en hoe wij dat als mensen kunnen onthouden. Zo was het eigenlijk. Maar er is veel meer. Het hele sterrenstelsel zegt veel meer over Gods grootheid. En in het oosten waren dus magiërs, waarzeggers, sterrenkundigen, die het heelal bekeken van wat heeft God daar te zeggen. En zij zagen een ster opgaan. Het Griekse woord ster, aster, betekent ook licht. En eigenlijk hebben we het door deze 3 korte sprekers al gehoord. Het licht, het woord van God, het licht is opgegaan. In Openbaring wordt zelfs een verbinding gemaakt tussen sterren en engelen. Als de Heer Jezus sterren voorstelt voor de gemeenten, dan spreekt hij ook over de engelen van de gemeenten. Die sterrenkundigen zagen niet zomaar een ster met iets wazigs. Ze zagen niet een licht opgaan. Ze zagen niet alleen maar Gods boodschappers daar aan de hemel. Daar staat hij, zij zagen zijn ster opgaan. Zijn licht opgaan. Het waren ook niet helemaal domme jongens die daar het heelal bestudeerden. Dat licht ging op in het oosten. Daar woonden ze. Daar gaat het licht ook op, zeggen wij ook altijd. Het licht gaat op in het oosten. En waar je ook bent, het licht gaat altijd op in het oosten. Hoe je de wereld ook draait en hoe je ook over de wereld gaat. En in dat oosten, in datzelfde gebied, hoe groot of hoe klein het is, weten we niet helemaal. Daar is God begonnen om geschiedenis te schrijven met ons als mensen, met de mens. In datzelfde oosten plantte hij de Hof van Eden. Is ook al gevallen. Hij zette er de mens in. En toen de relatie tussen God en mens, tussen de mens en zijn God, verminderde, op nul gezet werd door de mens, zette God de mens buiten die hof. En het werd duister in het oosten. Maar God heeft het oosten nooit vergeten. De mens heeft daar nooit gezwegen. Ondanks 4000 jaar dikke duisternis, waarvan wij zeggen dat hing over het oosten, is de boodschap van Gods bemoeienis en zijn toekomstdromen met de mensheid doorgegaan. Wij denken dat wij in het Westen het zo geweldig hebben met de kerken. Maar in het Oosten is Gods kerk begonnen. Daar heeft de mens, ondanks al zijn zonden buiten de Hof van Eden, over God gesproken. Het kan niet anders. Ze hebben niet kunnen zwijgen. Mensen hebben ondanks hun zonden Gods scheppingsdrang en zijn onderhoud van de schepping rondverteld. Profeten hebben Gods toekomstdromen verkondigd. En Jesaja profeteert dan zo mooi: het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Het waren geen tovenaars in de duisternis. Het waren wijzen en mensen wie hart naar God uitging. Jesaja profeteert het. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Sterren hebben geen benen. Sterren zijn wel Gods boodschappers. Soms ook in de vorm of in de gedaante van engelen. Zo hebben sterrenkundigen, die sterrenkundigen, ook Gods stem leren verstaan. Door de eeuwen heen, en wat is een eeuw? Door 4000 jaren heen hebben ze Gods stem verstaan. Zijn ze ingegaan op wat zeggen al die sterren ons? Wat heeft God ons te vertellen door het heelal? En welke boodschap mogen wij daarin meenemen? Gods stem leren verstaan. En door de tijd heen, ook in hun leven, hebben ze schatten verzameld uit datgene wat ze geleerd hadden. En toen Gods ster, Gods licht, dat leven zou geven aan die hemel van hun verscheen in dat oosten, aarzelden ze niet om op weg te gaan. En ze namen hun schatten mee om de koning die geboren was te aanbidden. Geen tovenaars, geen mensen met een luchtje of met een waas, gewone reële mensen zoals wij. En zo oud is eigenlijk onze geschiedenis. We zijn alweer zoveel jaren verder, duizenden jaren verder. Nog steeds gaat Gods woord. God vergeet niet, ook al maken wij het duister. God gaat door. Amen.